Hey.
Hey.
Vandaag is een trieste dag, want het is de laatste aflevering dit seizoen.
Maar het is ook een hele leuke.
Het is ook een hele leuke dag, want we hebben wel twee hele bijzondere mensen gesproken voor deze podcast.
Jouw opa en oma.
Mijn eigen opa en oma. Want eerlijk gezegd, als er twee mensen die echt koppelgoals zijn, dan zijn zij het wel. Ze zijn bijna 80 en al vanaf hun 15e bij elkaar.
Dat is echt al heel lang.
En ze zijn zo verliefd nog.
Dus aan hun kunnen we wel vragen hoe je het zo lang nog zo leuk houdt. En waar zij in al die jaren wel niet tegenaan zijn
alle
gelopen.
Alle tips en tricks, wat is het geheim?
Oké, als die er is. Dus laten we met deze laatste beginnen. Let's go?
Mm-hmm.
Oké, let's go.
Couple Goals, de podcast. Een podcast waarin Mandy en Roos in gesprek gaan met allerlei andere koppels over hun relatie. En dat liefde gewoon liefde is. Hey!
Net of ze helemaal niks in geknipt was. Of zo,
mooi, was er wel niet gedaan.
Nee.
Gaan we deze ook niet doen?
Nee.
Gewoon gaan. Knap.
Nou, misschien vloeken wij een keer, dan moet eruit, hè?
Nee, laten we gewoon erin.
Maar jullie wisten wel wat een podcast was, toch?
Ja.
Ja.
Oh, oké.
Okay. Ja, dat weten we.
Zijn jullie er klaar voor?
Wij zijn er klaar voor.
Nou, dan gaan we beginnen.
Nou ja. Neem nog een slokje.
Een slokje bier en dan moet het goed komen.
Ach, we komen er vanzelf wel uit.
Ja.
Allereerst denk je wel, opa, oma, echt zo leuk dat we jullie mogen interviewen. Vind ik echt super
leuk. Nou, ik vind het zelf ook leuk.
Ja.
Dus ik had altijd gedroomd van deze dag. En nu is hij er gewoon. Ik ken jullie liefdesverhaal natuurlijk. Wel, ik heb het wel eens gehoord, maar Mandy heeft het nog nooit gehoord.
Nee, ik heb het meeste niet gehoord. Dus om bij het begin te beginnen, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Ja, dat is wel eigenlijk best wel een heel grappig verhaal en ook een heel rare verhaal.
Ja,
nou, wij woonden in Maden, hè? Maden en Drimmelen. Dat ligt aan de Amer en aan de Biesbos, zeg maar. Hè?
Boven
dat
is, Breda.
Ja, ja, precies. Boven Breda. En er waren in Maden sportfeesten. En aangezien ik tenniste, en ik opa helemaal niet kende hoor, en hij ook niet tenniste, dus anders had ik hem al eerder gezien natuurlijk. En of er wat van gekomen was, weet je niet, hè. Maar die sportfeesten, die waren bij de tennisbaan. En vandaar dat ik ook dacht, nou, die moet ik dus echt bijwonen. Dus 's middags was er een race met speedboten. Dus wij gingen, ja, ik ging dan met een aantal vrienden op de fiets naar Drimmelen om daar naar te kijken. Afijn, we zitten daar, prachtig weer, allemaal heel leuk en aardig. En op een gegeven moment begint het me toch te stortregenen. En wij dachten, oh jee, wat is dat nou? Jammer. En allemaal, we zaten allemaal op een dijk. Dus wij moesten die hele dijk aflopen, horizontaal. Je kon niet naar beneden, je kon niet aan de achteren. Dus iedereen die begon te rennen, zo ik ook. En Ik denk, jeetje, ik word kletternat. Dus ik zie ineens in mijn ooghoek iets zitten onder een hele grote fietscape. Ik zag alleen maar een paar blauwe ogen. En verder dacht ik, die zit lekker droog. En toen riep ik, mag ik daar ook even onder? En toen zei opa dus, kom maar. En ik dook daaronder. En wij zijn beginnen te praten. En we zijn nooit meer gestopt.
Ach.
En de datum weten we ook nog goed, want het was 1 juli 1956.
Wow.
Dus ik was 16 jaar
en ik 15.
Oma die was dus 15 jaar. Hè?
Maar, dus heel maar opa, wat dacht je dan? Jij was daar lekker onder je capeje en dan komt er opeens
zo'n grietje aan.
Zo'n grietje.
Bijgekropen.
Hoe zag ze eruit? Ondergekropen. Weet je het nog?
Ja, een wijde rok, een soort petticoat, hè, zat eronder.
Ja.
En heel strak truitjes, dat was toen ook mode. Dus dat zag er allemaal ontzettend goed uit. Ze had een prachtige figuur. Maar ze kwam eronder gekropen met een verhaal na enige tijd. Van, ze had dan een soort vriendje, maar dat was toen nog allemaal heel op afstand natuurlijk. En ze had problemen om hem te zeggen dat ze het liever uit had.
Ik had het pas twee weken aan of zo.
En toen vroeg ze mij advies van hoe moet ik dat nou doen? Dus ik zeg gewoon, ja joh, ik voel er niks meer voor. Ik stop ermee. Hè? Dus na die race is ze met haar eigen groep weer teruggefietst. En ik ben ook alleen gegaan. Mm-hmm. Terug naar het dorp. En toen, s'avonds kwam ik ze weer tegen. Want er was een dansfeest. S'avonds vlakbij de tennisbaan eigenlijk. En daar kwam Olga Lewina, die kwam daar jodelen.
Oh, wauw.
Ja. Kennen jullie die wel?
Onverwachte twist.
Nee, ik heb geen idee wie dan.
Nou, alle ouderen kennen dat.
Dat was een hele beroemde zangeres. Oké. Okay. Dus die van die Oostenrijkse jodelliedjes zong. Hè? Dus dat was wel gezellig en mooi. Dus ik had haar dus middags leren kennen. En s'avonds zijn we dus aan het dansen gegaan.
Oh.
Nou, en toen ging het natuurlijk toch een beetje mis in de zin van dat wel heel lekker aanvoelde zo met het dansen.
Oh!
Vertel jij maar eens.
Ja, nou ja, het was denk ik een uur of 11 of zo. En ik moest eigenlijk wel naar huis. Maar toen zei opa, kom op, we gaan even wandelen. En er was een bos achter. Dus wij lopen dat bos in. En er stond een grote boom. Daar zijn wij even tegenaan gaan staan. En toen kwam de eerste groep.
Zo lief. Oh, ook meteen diezelfde dag dus nog.
Diezelfde avond nog. En wij waren helemaal de weg kwijt en helemaal de tijd vergeten. Dus plotseling hoor ik een stem. Paula. En ik denk, Jezus, wat is dat? Een mannenstem, hè? Was een agent. Mijn moeder had de agent op me afgestuurd.
Oh nee.
Ga kijken waar mijn dochter is, want verdorie, die kan ik niet meer vinden. Maar, en volgens mij is ze met een knulpels in gedoken.
Maar toen stonden we al een uurtje.
Nou, ik denk het
helemaal
ook.
Van de wereld. We wisten echt niet meer wat de tijd was of waar we waren. Stonden we lekker tegen elkaar, tegen de boom. Hè?
Maar er was dus eigenlijk wel echt liefde op het eerste gezicht dan?
Ja, heel erg. Meteen. Heel erg.
Meteen.
En buikpijn en fijn alles.
Niet kunnen slapen ervan, niet kunnen eten.
Het was heel heftig, dat moet ik zeggen. Ja. Maar doordat die politieagent haar op kwam halen, kreeg ze enorme preken van de moeder.
Ja, helemaal naar huis.
Hoe ze had durven kussen met een jongen. Want er kwam bijna dus het verhaal dat je daar kinderen van kreeg en zo.
Oh!
Ja, dat was in die tijd. Dan maakten ze jonge mensen van alles wijs natuurlijk.
Ja,
en voorlichting kreeg je helemaal niet. Dus zij geloofde er bijna nog in. Ja, ik niet hoor, want ik kwam uit een groot gezin. Maar zij was enig kind zowat. En bij ons waren ze wat verder in de voorlichting. Ja. Dus, hè.
Maar hoe gaat dat dan vanaf dat punt verder? Want kijk, bij ons, wij
je
hebben...
Je stuurt een WhatsAppje, je gaat elkaar volgen op Instagram. Ja. Like je hier, had je daar, knipoogje.
Maar dat was toen natuurlijk niet.
Dat was helemaal niks, hè.
Ja, dus... maar wij zagen elkaar bijna dagelijks. Omdat hij ging naar Waalwijk naar school en ik naar Breda fietsen. En dan kwamen we elkaar op de weg tegen.
Maar dan moest je een vaste tijd afspreken of zo.
Vaak was het wel zo dat... weg was nogal lang.
Moest dus, afspreken.
En dan stonden we uren te kletsen.
Dan kwam je te laat.
Maar daarna viel het niet mee hoor. Want zij was goed geschrokken van de woede van de moeder.
Preek. Ja.
Dus de eerste 2 maanden denk ik. Hebben we geen kus meer durven geven. Dus, maar wel enorm vlinders in de buik. En op een gegeven moment, ik denk zo tegen Sinterklaas, was dat toch wel een beetje over. Want dan hebben we elkaar een cadeautje gegeven.
En toen was het officieel.
Het weer mis. Ja. In de zin dat we elkaar weer eens goed vastgepakt hebben.
Ja, zo
maar
leuk.
Er was alleen één groot probleem. In onze relatie. Ik was katholiek. En dat was in het zuiden was dat heel, heel belangrijk. En zij was protestant. Hè?
Ja, dat was toen een ding natuurlijk.
En dat was toen een hoofdzonde in dat dorp. En zeker voor mijn ouders, dat ik dus met een protestants meisje ging. Hè? En dat kon niet. En,
nee, dus het was echt een verboden liefde. Dat liep zo ver.
Ja, heel erg.
Dat kwam tot in de gemeenteraad ter sprake. Hè?
Echt?
Dus niet alleen de pastoor en de dominee bemoeiden zich ermee.
Maar de dominee viel wel mee.
Maar de dominee ging nog wel. Maar verder iedereen, hè?
Iedereen vindt daar dan iets van dat het niet mag, eigenlijk.
Ja, het kon dus echt niet, hè, zeiden ze. Ach, zeiden wij, wij doen toch verder niks. Misschien trouwen we niet eens, kom, we gaan gewoon blijven met elkaar omgaan en we zien het wel. Hè?
Maar moest dat dan altijd stiekem gebeuren? Want als de omgeving zegt dat dat...
Nou, nee, want ze, wij bleven gewoon staan praten.
Voor mijn ouders wel, hoor.
Ja?
Moest dat stiekem.
Die mochten het eigenlijk niet weten.
Die mochten het eigenlijk niet weten, maar die wisten het toch wel natuurlijk. Ja. Via mijn broers en zussen. Oh. Dus dat werd wel bekend. Maar een jaar of twee later, toen hadden wij toch echt al wel een echte vaste verkering.
Ja.
Toen zat ik in Delft, studeerde ik in Delft. Dus toen was ik 20, 21.
Ja.
Toen...
Later, twintig denk ik.
Toen is dat wel in die zin uit de hand gelopen dat mijn ouders dreigden mijn studietoelage in te trekken. En ik moest weg uit Delft als ik doorging met die verkering. Dus toen hebben we het wel, ik denk drie kwart jaar, een jaar, hebben we het echt uitgemaakt. Onder dwang wel. Hè? Dus,
ach, ja.
En toen heb ik ook wel andere meisjes gehad. En zij ook wel andere jongens.
Dus geprobeerd?
Een beetje verkeerd meegekregen.
Gekeken of het gras groener was, maar dat was dus niet.
Nee
maar dat niet. Ging dus helemaal niet. Hè? Dus,
altijd nog
de
steeds
de enige
denken
waar ik aan kon denken was Paula. Hè? Dus, ja. Dat ging helemaal mis. En die andere meisjes, dat, ja, hoe moet je dat zeggen? Het smaakte niet en het voelde niet.
Hij was gewoon verpest. Hè?
Ja, precies. Hij had het best al gehad. Ja, dan valt de rest allemaal tegen natuurlijk. Ja.
Maar ik heb er wat op gevonden, hoor.
En toen, vertel jij maar even. Toen ben jij... Zij woonde in Nijmegen en ik in Delft. Dus dat was wel heel ver van elkaar.
Dat was maar goed ook even, hè?
Om, voor die periode dat jullie dan even uit elkaar waren.
Ja, ik was medisch analiste en ik ben op kamers gegaan in Nijmegen. En ook daar in het ziekenhuis gewerkt. En tegenover mijn woning was het Jezuïtencollege. Hè, van de paters.
Canisius heet het.
Canisius College. En ik dacht, ja, als die niet weten hoe ik hiermee om moet gaan, dan weet niemand het. Dus ik ben op een goede dag eens eventjes daar naartoe gegaan, aangebeld en gevraagd of ik iemand kon spreken die mij uit de problemen kon helpen. Ik had het even uitgelegd, zo heel kort. En toen zei hij, ja hoor, ik kom vanavond om 8 uur of zo, maar terug, dan heb ik iemand voor je en daar moet je maar eens mee praten. Nou, dat ging geweldig, want die man was zo super aardig. En alles wat ik vroeg, weerlegde hij, hè? Dus ik heb een hoop vragen neergelegd. En hij zei, ja kindje, zo moet je dat niet zien. Dat is allemaal symbolisch. Hè? Het bloed van Christus is niet de wijn, die wordt niet echt bloed. En dat, die hostie wordt niet echt het lichaam van Christus. Ik zeg, ja, maar dat geloven ze wel. Hè? hij zegt, ja, dat is zo. Dat gelooft men wel. Maar het is natuurlijk niet zo. En toen zei ik, ja, daar kan ik dan mee leven. Ja, net als Maria, hè? Niet getrouwd, hè?
Mm-hmm.
Onbevlekt ontvangen.
Ja.
Nou, dat kon dus ook niet.
Nee.
Ja, kan dat niet?
Nee, dat zo.
Dat zijn van die rare dingen, hè, die je allemaal wilt vragen. En denk van, ja, het is dezelfde God, dus dat is het probleem niet. Maar er zijn allemaal andere dingen, hè, waar je dan even wat meer over wilde weten. Dus toen zei ik, nou oké, kan ik katholiek worden, wat moet ik doen? Hij zegt, ben je gedoopt? Ik zeg ja. Hij zegt, eens gedoopt is altijd gedoopt, geen punt. Hij zegt, ken je de geloofsbelijdenis? Ik zeg, zal ik hem even opzeggen? En dat deed ik dus. Toen zei hij, ja prima. Hij zegt, we gaan naar de kerk en die moet wel 1 keer biechten. Ik zei ook, verzin wel wat. Dus,
dat ook. Ik maak er wel wat van, komt helemaal goed.
En toen was hij er ook bij. Toen heb ik dus inderdaad de geloofsbelijdenis afgelegd en hij heeft mij gezegend. En ik was katholiek, ik heb het bewijsje.
Oh wauw, en toen
mocht het. Wat,
toen was
en toen
het
was het goed.
En toen kwam dus de volgende stap. Toen ben ik vanuit Delft naar mijn ouders gegaan. En toen heb ik gezegd, jullie kunnen praten wat je wil. Maar ik ben hartstikke verliefd op haar. En hoe dan ook, het wordt mijn vrouw.
Wauw.
En we zullen trouwen. En Het interessante is dat ze nooit meer iets gezegd hebben.
Ja, maar dat kon ook eigenlijk niet meer.
Ze hebben nooit meer commentaar gehad of dingen. En anderhalf jaar later, denk ik, of twee jaar later, zijn we dus getrouwd. Hè? Dus met 23 zijn we getrouwd.
Ja.
En,
was dat vroeg of laat voor in die tijd? Want nu zou dat best wel vroeg zijn.
Dat was veel te vroeg, want daar hadden ze ook iedereen wel een beetje bezwaar tegen. Want ik studeerde nog.
Ja.
En we hadden afgesproken samen, na het kandidaat gaan we trouwen. Dus toen ik mijn kandidaat had gehaald, toen was ik 23, toen zijn we getrouwd. Dat kerkje was heel klein, met heel veel vrienden. Dus ja, dat was een geweldig feest. En toen zijn we, hadden we van tevoren een inwoning geregeld in een huis in Rotterdam. En daar kregen we het souterrain.
Ja.
Dus het was een onderverdieping. Mijn ouders zeiden dan van, jullie wonen onder de straat, weet je wel.
Die vonden dat ook niet leuk.
Maar aan de achterkant hadden we een tuintje. Dus,
ja, dat was prima. Nou. We hadden alles.
Als ik zo jullie verhaal hoor, dat in het begin waren er dus best wel veel mensen tegen jullie liefde.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat wij ook heel erg herkennen.
Ja.
Zeg maar, eigenlijk zitten hier nu vier mensen aan tafel die wel weten hoe het is als mensen niet het mee eens zijn met...
Ja, maar het toch gewoon doen.
En het toch gewoon doen en zeggen, ja, jammer voor je.
Ja.
Ik weet dat je er een strijd door hebt, hoor. Je voelt je echt ellendig, hè? Als mensen zo tegen je tekeer gaan dat het absoluut niet kan en denkt er niet aan en stopt ermee. En hier, net als hij uit Delft, ja, toen, dat werd mij dus natuurlijk ook verteld door zijnzelfde zus. Die kwam op een zaterdagmorgen, ik was toevallig thuis, om met mij eens even te spreken. Ik denk, wat komt zij doen?
Die ging dus helemaal naar Nijmegen.
Nee, die kwam in Maden. Ik was thuis.
In Maden, ja.
En toen zegt ze, ja, Wim moet uit Delft, als jij er niet mee stopt, als jullie er niet mee stoppen. Ik zeg, zeg maar dat uit is, want daar kan ik niet meer leven.
Hm.
En toen dacht ik, komt wel een keer goed.
Ja.
Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Dat is gek, hè?
Nee, vind ik juist
het,
heel mooi.
Dat het niet goed zou komen. Gek is dat.
Ik ook niet hoor, geen tijd.
Nee, heel raar.
Maar dat is dan de kracht van jullie liefde, toch?
Ja.
Die ervoor zorgt dat je denkt
van... Ja, zo was het ook hoor.
Dat kun je best stellen.
Ja. Dat maakt niet uit hoeveel mensen er nou, hoe zeg je dat, tegen zijn. Hoeveel mensen er allerlei kritiek op je gooien, allerlei obstakels voor je leggen.
Hmm.
Als je gewoon... in de liefde met iemand anders zit, dan loop je gewoon om die obstakels heen.
Ja, als je er zelf maar in gelooft.
Ja.
Dat blijkt dus.
Dat is het dus, hè?
Ja, wij wisten het gewoon beide zeker.
Ja.
Maar goed. Het is
maar
goed
hoe dan? Hoe weet je het dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat
kijk,
voelt
ik weet
zo.
Het ook zeker, hè? Maar, maar hoe weet je dat nou zeker? Dat vragen mensen ook wel eens aan ons.
Ja, dat weet ik niet. Ja, dat voel je zo.
Ja.
Gewoon niemand anders ook leuk vinden, hè?
Ja.
Dat je denkt van, oh nee.
Gadverdamme.
Dan word je nagezeten. Zo van, kom nou eens, ga nou eens mee uit. En doe niet zo flauw. En je bent een vrijgezel. Ja.
Ja, want voor dat driekwart jaar dat het zo was. En jullie wel even hebben rondgekeken. Was er dus eigenlijk de hele tijd niemand die het kon overtreffen.
Nee, absoluut niet.
Of die ook
niet.
Maar kon tippen.
Misschien. Ja.
Nee, absoluut
helemaal niet.
Niet.
Nee.
Ja, hoe voel je de liefde? Ik ging dan met een scootertje naar Nijmegen, van Delft af. En dan had je van tevoren al buikpijn. Omdat je naar je geliefde ging. Hè?
Ja.
Dus,
ja.
En dan kwam je eraan, nou ja, dan was je intens gelukkig samen. Hè? Dus,
mm-hmm. Dat is gek, hè?
En dat is vreemd. Maar als je dan weer terug naar Delft... moest.
Heb je nog veel
meer
buikpijn?
Nou, dan kreeg je weer...
Ach, ja, dat was eigenlijk maar erger.
En dat zware gevoel van... jongen, wat zal ik ze missen? Weet ik wat. Hè? Maar dat is liefde wel, denk ik. Dat je elkaar heel erg mist als je elkaar niet ziet. Hè?
Ja.
We hebben dat eigenlijk ons hele leven gehad... dat we eigenlijk niet goed van elkaar af konden blijven.
Ja. Want hoe lang zijn jullie ook alweer... Nu getrouwd?
56 jaar.
Ja, bijna 56.
En hebben jullie dus nog steeds dat als je een weekje zonder elkaar zou moeten...
Wij kunnen elkaar gewoon geen dag missen.
Ach.
Een dag is al vervelend, hè. Als zij een dag weggaat, Ze zal ook nooit alleen op
maar wat doe je dan, opa? Wat ga je dan doen als oma een dag weg is? Ga je dan...
Ja,
van alles uit de hoek zoeken.
De chocolade opzoeken.
Troostvoer.
Nee, maar we hebben hier nog wel kennis in de buurt. Wat ik altijd heel graag gedaan heb, is in de tuin werken natuurlijk. Ja. Want we hebben een enorme grote tuin.
Ja.
En kennis opzoeken dan. Hè.
Maar
dan,
het liefst gewoon samen in de tuin.
Ja, en dan ga je met kennis opzoeken en praten. En dan zeg je, ja, vandaag is Paula weg. En dan...
Dus kom ik maar naar jullie toe.
Ja,
ja, die loopt echt met zijn ziel onder zijn armen. Ik heb daar iets minder, geloof ik. Maar hij loopt met zijn ziel onder zijn armen.
Maar over, even over dat, die fase van dat afstuderen terug te komen.
Ja.
Paula raakte dus in verwachting.
Ja.
Hè? Dus, en dat was toen de tijd... Op zich zou dat een probleem moeten zijn, hè? Maar voor ons helemaal niet. Hè?
Voor jullie zelf was het in ieder geval geen probleem.
Ik was niet afgestudeerd. Hè? Ik was helemaal afhankelijk van mijn ouders en mijn studiebeurs. Alleen, Paula werkte dus in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. En die verdiende de kosten. Hè? Maar we hadden een hele goedkope inwoning. Maar
dat is eigenlijk wel leuk om te beginnen hoor, in zo'n klein ding, zo'n klein woningje.
Yeah.
Toen het leuke was dat onze eerste kleine kwam dus op 2 maart. Hè?
Yeah.
En zij had sociale indicatie, want het huis was te klein om thuis te bevallen. En dan kreeg je van de gemeente de bevalling in het ziekenhuis. En dat was haar ziekenhuis zelf dus. Yeah. En toen die specialist die begon, of die... hoe heet dat, die arts die haar hielp bij het bevallen, die begon haar commentaar te krijgen dat ik studeerde nog.
Oh, toen nog, tijdens de bevalling.
Wauw, ja. Alweer zo'n student, zei
ja, ja.
Oh, wauw.
Alweer zo'n student die dat gefietst heeft. En het leuke was, op haar bed achter stond beroep vader student. Ja? Ja. Dus ja. Hadden ze erop geschreven.
Maar toen,
ja. Want ik studeerde de volgende dag af. Dus 3 maart hè, ben ik afgestudeerd. Oh, wow. Dus het eerste wat ik deed toen ik in het ziekenhuis kwam, was met een potlood dat student doorstrepen en zette ingenieur.
Mooi, zo zeiden wij.
En toen kwam die arts de andere dag bij haar kijken en die was helemaal stom bewonderd dat dat doorgestreept was.
Ja, ja, ja.
Dus dat was wel grappig. Maar ik had wel een pech dat ik nog een militaire dienst moest.
Oh, ja. Dat kwam er ook
en
nog.
En dat was eigenlijk niet de bedoeling, want ik had 3 broers boven mij.
Ja.
En dan had je vroeger broederdienst, heette dat. En dan was je de 4e, was vrijgesteld van militaire dienst.
Oh.
Maar die broer van mij, die werd, boven mij, die werd afgekeurd. En toen moest ik in militaire dienst.
Hm.
En dat was dus een hectische week. 2 maart werd Lieke geboren, 3 maart studeerde ik af en 7 maart moest ik in militaire dienst.
Wauw.
Oh.
En ik heb dat, en ze lag nog in het ziekenhuis.
Hè? Ja, je moest 9 dagen liggen, hè?
Ja.
Toen de tijd moest je heel lang in het ziekenhuis blijven.
Ja.
En toen ik al in militaire dienst moest. En de eerste 6 weken mocht je niet naar huis. Dus ik heb de Lieke de eerste weken niet gezien.
Nee.
En daar waren ze keihard in, hoor. Ze zeiden van, ja, maar ik ben vader geworden. Ik wil naar mijn kind toe. Niks.
6 weken.
Hup, 6 Alleen. Weken.
Mijn moeder kwam de eerste week. Nou, dat vond ik wel fijn.
Oh, gelukkig. Ja, ja.
Hè, hoe moet je, hè, allemaal met een kind?
Ja, dat is allemaal nieuw.
Dus dat was prettig. En toen, na een week, zei ik... Mam, ik weet het wel, je mag weer naar huis.
Ja.
Maar ja, dat duurde nog even toen hij kwam. Dus de eerste 6 weken heeft hij er niet gezien.
Nee. En toen werd ik officier. En toen kon ik in Den Haag gaan werken. En toen kon ik iedere dag gewoon...
Naar Rotterdam.
Adviesbureau de Genie heette dat. En dan kon ik iedere dag gewoon van huis naar het werk.
Ja,
dus dat was perfect.
Ja.
Dat was perfect, hè. Ja. En toen kreeg ik dan ook kostwinnersvergoeding.
Ja.
En zij mocht niet meer werken.
Nee, dat was maar, erg.
Waarom dat mocht dat niet dan?
Nee, dat was zo. Eigenlijk als je ging trouwen, dan moest je er al uit. Hè? Alle
was
ambtenaren
wettelijk voorgeschreven,
hè? Wij vielen dus ook onder de ambtenaren, hè. En misschien nog de anderen ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk het wel dat iedere vrouw die ging trouwen, moest eruit.
Ja, wettelijk, hè?
Mag niet meer werken.
Ja, maar
dit zou voor mij een probleem zijn geweest.
Ja, maar je praat over 1964.
Ja, dat is ook
toen
zo.
Toen was wettelijk vastgelegd. En dat was natuurlijk onder invloed van die supergelovige mensen. Ja. Als je trouwde, hoorde de vrouw thuis te zijn. En voor het eten en de kinderen te zorgen.
Oeh.
En toen zat ik dus al in dienst. En toen kreeg ik kostwinnersvergoeding. Dus we hadden toch een inkomen. Het was geen rijkdom natuurlijk. Het was allemaal afzien. Maar wij waren zo gelukkig.
Ja.
Eerlijk, ook en vooral met die kleine natuurlijk. Het gaf allemaal niks. Hè?
Nee.
Als wij een keer uitgingen, gingen we naar de bioscoop. En ik weet nog goed dat je dan, ik geloof voor 2/4, op de eerste rij mocht zitten.
Ik bedoel en liggen.
Zo. En dan moest je helemaal achterover liggen.
Anders zag je niks.
En,
ja.
En dat was voor ons een fantastische avond. Hè?
Dan was het toch mooi. Uit.
Dus ja. Dat leuk. Ging gewoon zo.
Ja,
zo lief.
En,
ja, dat
nou,
vooral.
Ik was op zich wel een moderne vader, denk ik hoor. Want ik ging dus iedere zondag ging ik wandelen met de kleine, hè, met de kinderwagen, in het park bij de
Euromast
in Rotterdam. En dan was ik dan de enige vader met een kinderwagen.
Die
en dan lagen allemaal moeders met kinderen te zonnen en dan ging ik dan bijliggen. En dan ging ik ook op een dingetje in het gras liggen met onze Lieke. Hè.
Dus, zo leuk.
Ja, dat was hartstikke leuk. Had ik ook veel aanspraak van die vrouwen.
Ja, en ik bedoel, ik ken jullie wel een beetje, maar ik weet de aanspraak van de vrouwen, dat is er nog steeds, stiekem wel. Want wij waren een weekend weg en wie had er weer vrienden gemaakt met een paar jonge vrouwen? Dat was ook wel. Ja, kijk, hij gaat er weer stralen.
Oh, maar opa kletst tegen iedereen, hoor.
Ja. Ben je dan nooit jaloezie? Kennen jullie dat in jullie relatie?
Nee.
Ja, wel een beetje.
Ja, een beetje.
Nee, maar
nou, het moet niet te gek worden.
Maar
geef ik even een schop.
We geven er geen aanleiding toe.
Ja.
Maar als ik met carnaval uitging of zo en je dansen is met andere vrouwen, dan moest je wel uitkijken dat je geen schop kreeg.
Nee,
maar,
nee als je gewoon dansen niet, maar als het te gek werd, dan ho.
Handjes thuis, hou het netjes.
Precies,
kleine tik op de vingers.
Dus, en zeker als er dus een man naar haar keek, dan voelde ik wel iets, want
dat vond hij
is mijn meisje.
Voor elkaar, hè? Het is mijn meisje.
En nu, 3 kinderen later, 5 kleinkinderen.
Ja, toen ik...
Nu wil ik natuurlijk eigenlijk vragen, wat is het geheim van een goed huwelijk, van
Hoe hou je het? Want jullie hebben het nog steeds heel leuk.
Ja, we hebben nog steeds heel leuk.
Hoe kan je het na zo lang nog steeds zo fijn hebben?
Het allerbelangrijkste, denk ik, rekening met elkaar houden. Op heel veel gebieden. En dat is heel belangrijk. En niet denken van, bekijk het maar. Ik ga 3 dagen met mijn vriendin weg. Ja, ik krijg het niet gedaan hoor. Ik vind dat, dat kan ik niet.
Het is gewoon blijven communiceren eigenlijk.
Maar ook niet gaan, hè? Ik heb daar moeite mee.
Ja.
Om hem lang alleen te laten, zeg maar.
Kijk.
En als jullie door de jaren heen, hebben jullie vast ook wel eens meningsverschillen gehad?
Ja, wie niet?
Ja, hoe ga je daar dan mee om?
Nou, daar hebben wij wel een goede oplossing voor. En dat heb ik geleerd van mijn moeder, dat moet ik toegeven. Die zei altijd, je moet nooit met een kwaaie kop gaan slapen. Ja? En daar zit een heilige waarheid in. Als je dus oneenigheid hebt, of je bent boos op elkaar, of wat dan ook, je praat het altijd diezelfde dag uit.
Ja.
Hè?
Je slaapt niet ook hoor, daar niet van.
Nee. Maar niet gaan slapen als je het niet uitgesproken hebt.
Ja, dat heb ik
als
ook van jullie geleerd.
Als je elkaar niet nog even vast kunt pakken en lekker koel in bed, dan zit het fout. Hè?
Ja.
Dus, want dan word je de volgende dag wakker, zo stel ik me dat voor. Weer met die kwaaie gedachten in je hoofd. En dat is natuurlijk een heel slecht begin voor een dag, hè?
Ja,
dat is funest.
En wat ook belangrijk is, is een heilig geloof dat alles goed komt. Hè? Dus we hadden dus in een recordtijd 3 kinderen, al 2,5 voor ik uit dienst kwam.
Ja.
Dat had ik nog nooit
Ja, goed doorgewerkt.
Daar had ik nog nooit iets verdiend. Hè.
Ja.
Maar daarna is het wel heel hard gegaan hoor. Met zeg maar de carrièreontwikkeling ging het super hard. Ik was binnen 3 jaar was ik al directeur van een grote zaak. Hè.
Dus dat ging heel goed.
Dat ging supergoed. Supergoed.
En nu inmiddels zijn natuurlijk al die kinderen hebben zelf ook alweer allemaal kinderen. En hoe hou je het nu dan nog leuk en fris en spannend en uitdagend?
Veel plannen maken samen. Ja? Oh. Dus veel op vakantie gaan. Hè. We hebben dus een camper. En daar gaan we dus 3 maanden per jaar mee weg. Dat doen we al 20 jaar. Want ik ben vrij vroeg met pensioen gegaan, met mijn 60. We hebben meteen een camper gekocht toen ik met pensioen ging. En tussendoor gingen we dan ook nog wel eens weg. Hè, met een verzorgde reis naar Zuid-Afrika of naar India en dat soort dingen. Dus dat hebben we allemaal wel gedaan. Dus we gingen veel op vakantie. We hadden het financieel goed. Dat helpt natuurlijk ook een beetje om, om het gezellig te maken.
Ja.
Maar... knuffelen zeg ik altijd, hè. Of op zijn Brabant kroelen.
Knuffelen.
Ja, knuffelen en kroelen. Hè?
Ja, maar dat denken mensen dan altijd, dat oude mensen dat niet meer doen. Ja,
natuurlijk wel. Waarom niet? Ja, geen idee.
Nou, dat hebben wij ons hele leven gedaan, hè.
Dat is dus ook heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk.
Intiem blijven.
Intiem blijven, ja. Ja, zeker.
En als jullie nu naar elkaar kijken, Wat vindt opa nog heel leuk aan oma? Gewoon nu als je...
Nou,
ja, schat.
Ontzettend mooie vrouw. Nog steeds een mooi figuur dus. Hè. Dus het liefst heb ik nog dat ze s'avonds bloot door de slaapkamer loopt.
Ja, dat is toch fantastisch? Want
ze heeft een ontzettend mooi figuur. Hè. Ja. Dus 78, hè, maar nog steeds mooi. Dat is ook wel het voordeel dat je samen ouder wordt. Hè, samen. Mm-hmm. Want je groeit mee met ieder rippeltje, zeg maar, dat er komt, heb je zelf ook, hè. Dus dat is een groot voordeel. Mm-hmm. En gelukkig zijn we beide goed gezond. Hè.
Dat is heel belangrijk.
Het is wel eens slechter geweest, hè, want 10 jaar geleden heb ik nog een hartinfarct gehad.
Ja.
Maar daarmee heb ik ook geleerd dat er grenzen zijn aan de dingen die je doet. Hè. Dus niet... niet meer 10 uur in de tuin werken of spitten aan de lopende band of dat soort dingen.
Een tandje langs. Dus, heeft dat er dan ook voor gezorgd dat op het gebied van liefde je dan elkaar nog meer gaat waarderen als er zoiets gebeurt?
Oh, nou. Ja, zeker. Ik ben nog nooit zo geschrokken in mijn leven. Ik ben naar het ziekenhuis gereden. Ik heb alles overtreden wat er te overtreden viel. Nou, ik was er ook in no time. Nou, dan lieten ze me daar een uur wachten, weet je wel. Nou, ik heb
langste uur van je leven.
Verschrikkelijk. Ja. En dan denk je, oh jee, stel je voor, hè.
Ja.
Dat hij er niet meer zou zijn.
Ja, de schrik van je leven, hoor. Maar goed, het is gewoon gelukkig goed afgelopen.
Ja.
Is dat sowieso iets waar jullie af en toe over nadenken?
Ja, natuurlijk.
Want je wordt natuurlijk ouder. En natuurlijk. Ik weet dat jullie ook vrienden hebben die komen te overlijden, bijvoorbeeld.
Ja. Heel veel.
Ja.
Op het moment is het heel raak.
Het lijkt me super lastig zelf. Dus wij zeggen altijd van, we willen het liefst hand in hand doodgaan.
Ja,
dat samen.
Ja, dat zeggen wij ook. Hè.
Maar
je dat moet zou dat, mooi zijn.
Je zou dat samen moeten kunnen bepalen. Maar dat gaat moeilijk.
Niet. Nee.
Mm-hmm. Maar het gekke was, op oudejaarsavond zaten we hier samen lekker bij de open haard. En toen zei ik zie dat volgend jaar niet goed zitten. In de zin dat het een jaar wordt van heel veel overlijdens. Hè?
Ja.
En het gekke was, in de eerste 3 maanden stierven we 6 van familieleden of goede vrienden.
Dat is heel veel.
En dat is heel veel, hè. Dus wij voelen ons wel gezegend dat we heel gezond zijn. Hè? En dat we nog vief zijn.
Ja. Ja.
En we genieten er samen nog steeds van.
Ja, en ook echt van elkaar, volgens mij.
Ja, zeker.
Ook want wat... Ik bedoel, opa heeft net jou allemaal complimentjes gegeven.
Ja, zeker.
Maar wat is nou zo leuk aan opa?
Opa is bijna nooit chagrijnig. Die is heel, ja, jij hebt gewoon een zonnig karakter.
Evenwichtig.
Evenwichtig.
Vul het even aan.
Nee, en wat het mooiste is, hij is nergens te beroerd voor. Ja. Als ik iets vraag, het wordt zo gedaan. Hij kan alles, dat is ook handig. Ik hoef nooit iemand te halen, want hij zit aan de elektriciteit en maakt alles. En ik hoef nooit iemand te halen.
Het is gewoon heel praktisch.
Ja, zo één moet je dan hebben, joh. Dat is fantastisch.
Super handig gewoon.
Dus hij is super handig en hij is gewoon aardig.
Maar jullie hadden het even over de liefde, dat je dat op die oude leeftijd niet meer doet. Maar dat is dus echt flauwekul.
Nou, nee. dan belooft ons nog een goede toekomst.
Jullie hebben nog een hele lange tijd.
Ja. Ja. Als je 80 samen wordt, is het niet minder, maar meer.
Oh. Echt?
Ja.
Dus het is gewoon...
Nou ja, niet bij iedereen neem ik
nee.
aan.
Nee.
Nee, niet bij iedereen.
Maar het kan.
Het kan gewoon. Ja, dat vind ik wel een fijn, hoopvol idee ook.
Nou, weet je dat niet stopt. Je hebt zoveel rust eigenlijk. Je hebt heel veel rust na je pensionering. Hè?
Ja,
je kunt zoveel leuke dingen doen. Nou ja, je hebt rust nodig om gewoon goed met elkaar te zijn. En om van elkaar te blijven houden. Hè?
Ja. Ja, daar kunnen we veel van meenemen. Is er iets wat jullie ons nog mee willen geven?
Advies.
Ja.
Nou, advies is dus nooit met een kwade kop gaan slapen.
Nee.
Dat is wel heel belangrijk hoor. Altijd diezelfde dag uitpraten. Ben je nog zo boos? En nooit gaan slapen met boosheid.
Al blijf je 3 dagen wakker.
Ja. Precies. En
nou, blijven praten.
Ja.
Dat is wel heel, heel belangrijk. Hè? En wat ik persoonlijk ook wel belangrijk vind is... veel fysiek contact dus, hè. Dus,
veel kroelen.
Veel kroelen.
Dat doen jullie ook goed.
Ja, dat kunnen wij.
Hebben we wel gezien.
Ja, we zijn van het knuffelen. En meer, ja.
Ja, heel veel knuffelen. Dus dat is belangrijk.
Ja.
Dus, en dat moet je dan ook echt prettig vinden, hè. Dus,
echt van elkaar genieten.
Ja.
Precies.
Ik hoop dat wij ook... Als we dan eenmaal getrouwd zijn, dat we het dan na zo lang nog minstens net zo leuk hebben als dat jullie het hebben. Dat lijkt me echt fantastisch. Het gaat goed komen. Wij gaan dit allemaal meenemen.
Doe dat.
Top. Dankjewel.
Ja, dus jullie, wij wensen jullie veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel. Komt goed.
Oké.
Oké, nu gaan we lekker eten.
Nu gaan we lekker eten.